ik was op een gegeven moment niet meer bewust van wat vind ik nou zelf, wat is goed voor mij, wat voel ik allemaal. Ik was naar buiten toegericht. Mijn focus lag op de buitenwereld.
Ja.
En daar ging ik me op aanpassen. En een mooi huis, goed inkomen en een toffe functie en veel vrienden, gezond. Nou, de hele mikmak. Maar ik was niet gelukkig.
Nee.
En ik wist werkelijk waar niet waar het aan lag. Dus ik heb al een tijdje daar naar gezocht. Ik heb het ook geuit. Maar ik kon er niet mijn vinger op leggen. En ik heb ook echt op een gegeven moment een keer tijdens een wandeling zo gestaan van, nou ja, vertel het me maar, want ik weet.
Oh, dat is een mooie.
Ik weet het echt niet.
Ja. Yes. Yes, 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 yes. We mogen weer. Voor al die mensen die. Ik kan me heel goed voorstellen dat je misschien voor de eerste keer naar de podcast kijkt. Eventjes op het abonneren knopje drukken. En als je gasten hebt waarvan je het idee hebt van, nou, die wil ik echt in de show zien, stuur me dan eventjes een mailtje op ramon@ramonroelofs.nl. En dan gaan we kijken of we die in den show kunnen krijgen. Dan gaan we vandaag naar een hele bijzondere gast. En voordat hij zichzelf gaat voorstellen, hou ik eerst eventjes het boek in de camera. Ik heb er een heel mooi verhaal over. Om daar misschien mee af te trappen, dat is wel mooi. Michiel, ik zeg alleen nog eventjes zijn voornaam, die stuurde mij een mailtje en die had gewoon een heel mooi verhaal. En in eerste instantie zat ik vlak voor mijn vakantie en toen dacht ik van, ja, hij heeft ook nog een heel mooi boek geschreven. En ik zat er een beetje tegenop te kijken om het boek te gaan lezen. Ik zat in het vliegtuig naar Indonesië. Ik sloeg het boek open ergens, ik begon te lezen en ik kon niet meer stoppen. Dus daarmee wil ik graag aftrappen. Wat is je naam?
Mijn naam is Michiel van der Pols.
Hoe oud ben je?
46.
Waar woon je?
Pijnakker.
Wie zijn je vader en moeder?
Piet-Jan en Henny.
Piet-Jan en Henny?
Ja.
Oké.
Okay. Piet-Jan is, mijn vader is dit jaar overleden. Okay. Vorig jaar, sorry. Het is alweer 2024. In juni is hij overleden.
Hoe oud is hij geworden?
76.
Oké, okay, nou dat is toch ja, vrij jong nog wel.
Vrij jong. Hij had een aangeboren hartafwijking.
Ja.
En op zijn 76ste is dat toch, kon zijn hart zijn lichaam niet meer goed ondersteunen. Dat is zijn dood geworden.
Oké. Okay. Hey, en waar kunnen we jou van kennen? Als mensen zeggen van, nou, Michiel van der Pols, dat.
Ja, weet je, ik heb een soort van drie levens in dit leven, merk ik.
Dat is altijd mooi, hè? Daarom zit je ook hier achter de microfoon.
Een leven als militair.
Ja.
En daar zat ik vooral onder de radar, dus daar kennen heel weinig mensen me van.
Mm-hmm.
Een leven als stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam. Ik denk dat daar veel Rotterdammers mij van kennen. En de laatste jaren ben ik erg in de picture voor het werk wat ik doe als doorbraakcoach. En help ik voornamelijk geuniformeerden met allerlei mentale problemen. En daar heb ik twee boeken over geschreven. En X Vertrouw is het tweede boek.
Ja, oké. Okay. En is dat ook hetgene waar het meest blij van wordt? Om bijvoorbeeld te schrijven of als doorbraakcoach te werken?
Ik vind echt die mix vind ik heel tof. Dus het coachen, maar ook het schrijven, het lezing geven, een presentatie geven. Dat vind ik eigenlijk het allertofst.
Ja.
Dus dat niet heel de week coachen, want dat is ook intensief, heel erg intensief. Bijna niet vol te houden eigenlijk. Dus ik vind die switch in allerlei activiteiten, daar word ik het blijst van.
Snap ik.
Ja.
En heb je nog dingen waar je wel eens aan irriteert?
Man, heel veel. Maar ik heb een tijdje lang op mijn WhatsApp een profielfoto gehad van dat ik was op vakantie met mijn gezin en er stond zo'n hoe heet zo'n ding, zo'n waar je handen in steekt, waar je dan vroeger tomaten op gooide, weet je wel, zo'n schavot.
Ja, ja, ja.
Dus ik had een foto gemaakt dat ik in het schavot stond. En die heb ik een tijd als profielfoto gehad omdat ik me best wel laat zien op social media. En daar zitten ook wel eens reacties tussen dat je denkt, ja, hoe bestaat het dat iemand dat stuurt?
Ja.
Dus als je natuurlijk je kop boven het maaiveld steekt, dan krijg je mooie reacties, maar je krijgt ook echt stomme reacties. En daar kan ik me flink aan irriteren. Denk je,
ja, dat snap ik.
Zo makkelijk vanaf je stoeltje met een heel schets aan informatie ga je daarop reageren en dat vind ik niet fijn.
Ja, interessant. Ik heb het laatst ook nog met iemand erover gehad. Want dat zijn mensen die zitten dan onder een soort nickname op een website. En die reageren dan vanuit hun luie, vanaf de luie bank, weet je wel, lekker veilig en zo. Ja. En zelf doen ze eigenlijk helemaal niks, weet je.
Ja, dus daar kan ik me echt goed aan irriteren.
Snap ik.
Ik heb er ook tijd last van gehad. Dat ook echt raakte, zeg maar. Maar dat is gelukkig minder. Maar ik vind het nog wel steeds vervelend.
Het is misschien iets waar we ook doorheen moeten. Hè? Op een gegeven moment.
Ik denk dat zo werkt, ja. Want ik hoor er wel veel mensen over die zich wat meer laten zien. Ja,
ja, scherpe kantjes gaan er op een gegeven moment af. En je weet dat ze er zijn. En, ja, en het, is ik, niet, ja. Het is niet anders. Ja. Heb je nog guilty pleasures?
Ja, iets te veel. Maar ik vond er wel eentje, want ik wist dat deze vraag zou komen. Eentje vind ik wel erg leuk. En dat is eigenlijk alles wat te maken heeft met metaaldetectoren, magneetvissen, schat zoeken. Daar kan ik echt helemaal in verdwalen. Dus dan Discovery Channel en je hebt History Channel. Dat zijn eigenlijk mijn favoriete kanalen.
Ja.
Dus dat vind ik een hele leuke manier om mijn gedachten op een heel ander thema te richten.
Ja. Oké, okay. En de laatste vraag is een, wij noemen het eigenlijk altijd een soort verrassingsvraag. En ik verzin hem nu ter plekke.
Oké. Okay.
Marinier of stadsmarinier?
Marinier.
Ja?
Ja, ja. 100%, yes. 100%.
Ah, oké, okay, man. Mooi. Michiel, yes. Super tof dat je er bent. Zoals ik net al zei, het boek heeft me echt gegrepen. Het leuke vind ik dat het zo levendig geschreven is. En vooral ook, zeg maar, de mensen die je uitgenodigd hebt om ook hun verhalen te doen.
Ja.
Waaronder ook de commandant, hè, van het korps. Ik weet niet of het nog steeds nu
hij
commandant is.
Eind vorig jaar is die gewisseld. Maar hij was toen inderdaad de commandant van het korps mariniers.
Ja, ik vind het heel bijzonder dat hij zijn zegje gedaan heeft in het boek. Want ja, hoe krijg je zo'n man zo ver? Want het gaat best ver ook. Het gaat eigenlijk tegen de hele harde wereld van het korps in.
Ja, nou ja.
Omdat of misschien wel van de hele krijgsmacht.
Ja, omdat hij zelf ook een mensenmens is. En ik heb met hem uitvoerig mogen spreken. En ik ken hem ook uit het verleden. Dus dat schept ik ook een band. En ja, hij heeft eigenlijk laten zien voor mij dat je dicht bij jezelf kan blijven en toch een hele lange carrière bij Defensie kan hebben.
Mm-hmm.
En hij is natuurlijk generaal geworden. En ik heb het idee dat hij in zijn leven min of meer heel erg gewoon stabiel is gebleven. Hè, dus met dezelfde vrouw, gezond gebleven, geen gekke fratsen. Dus zoals ik hem ken, is het gewoon echt Jan.
Ja.
En dat is dus daarom past hij ook in het voorwoord.
Ja.
En natuurlijk, hij is ook nog eens een keer commandant van het Korps Mariniers geweest. Daar kom ik zelf vandaan. En dat is een hele harde wereld. Ja, dus ik vond het echt zo mooi dat hij dit ook wilde. En ik heb hem ook continu meegenomen in het boek. Van ja, hier ga je wel je naam aan verbinden. Weet je het zeker?
Zeker, want hij komt heel vaak ook naar voren toe.
Hij was er erg positief over. En hij was ook bij de boeklancering. Heeft ook zijn zegje gedaan.
Zag het, ja.
Dat is super tof.
Ja, super gaaf, man.
Ja.
Oké. Misschien is het goed om eerst even een hele stap terug te doen van ja, wat is de basis van Michiel, weet je? Ik heb het gelezen in je boek, maar hoe kom jij bij het Korps Mariniers terecht? Wat is daarvan?
Ja, dat is natuurlijk mijn verhaal. En ik wil daar ook gelijk bij zeggen van dat is ook het verhaal van heel veel jonge gasten eigenlijk. En mijn verhaal is dat ik opgegroeid ben hier vlakbij in het Westland, in het plaatsje Monster. En eigenlijk als vrij gevoelig jongetje geboren.
Mm-hmm.
En derde van het gezin van vier kinderen.
En hoe wist je dat je gevoelig was?
Nou, kijk, dat weet ik natuurlijk nu. En op dat moment weet je niet. Want dat is gewoon normaal, hè, zoals je bent. Maar als ik gebruik wel eens een lezing, gebruik een foto van mezelf. Dan ben ik 4 jaar geworden. En dan is mijn oma aan het zingen voor mijn verjaardag. En sta ik met mijn vingers in mijn oren. En dat is omdat mijn oma die zong een beetje als een soort operazangeres. Dat was natuurlijk al een beetje bijzonder. Maar ook al die prikkels en gewoon mijn vingers in mijn oren. Ik wil te veel.
Ja.
En dat zie ik mijn eigen dochter ook doen. Als het dan druk is op een schoolplein of zo, zie ik haar ook de vingers in de oren steken. En ik was graag buiten aan het spelen. Ik was graag ook op mezelf. Dus dat zijn wel van die dingetjes waarvan ik kan zien van ik was een gevoelig mannetje. Of als er activiteiten met de familie waren, ging ik vaak een beetje afzonderen. Vond ik het allemaal te intens.
Mm-hmm.
Maar goed, dus ik zie mezelf wel echt als een gevoelige. Ja, ik was erg gevoelig. En ik had wel een beetje moeite met mijn vader. Dat was een man van mij de 2 meter. Schooldirecteur. De voorzitter van de bibliotheek, geloof ik. Actief in de kerk. Altijd in pak. En dat was wel een afstand. En ik heb ergens in het begin van mijn leven, en ik denk dat ik zo rond de 4, 5 jaar oud was, heb ik gewoon een muur om mijn gevoel heen gezet. En ben ik me niet meer gaan uitspreken. Ben ik me een beetje gaan verstoppen. Ben ik een beetje gaan liegen, een beetje gaan verdraaien. En durfde ik gewoon niet helemaal volledig mezelf te zijn.
En heb je zeg maar, had je daar een aanleiding toe? Of was dat meer de omgeving waarin je opgroeide?
Ja, het is denk ik een proces geweest. Maar als ik momenten moet terughalen, zit het denk ik vooral in dat ik het gevoel had dat ik niet helemaal begrepen werd. Dat ik ook een beetje belachelijk werd gemaakt. Of als ik iets vroeg, dat er hard om gelachen werd. En dat maakte dat ik aan mezelf begon te twijfelen. Van, ja. Oh, ik voel het verkeerd of ik vind het verkeerd. Of het is een hele domme vraag die ik stel. En uiteindelijk ben ik steeds stiller geworden.
Ja.
En laatst had ik ook dat inzicht van, ik heb mezelf soort achter een muurtje gezet. En ik heb altijd wel gedacht van, nou, zo komen er wel achter vandaan halen. Ik word wel weer eens door mijn ouders er achter vandaan gehaald. Omdat ze natuurlijk doorhebben dat ik stil ben of zo. Maar dat is nooit gebeurd. Dus ik ben al die jaren achter dat muurtje blijven zitten. En op een gegeven moment is dat een soort van comfortzone van me geworden.
Ja.
Mezelf een beetje verstoppen en gewoon een beetje meewaaien. Aanpassen, doen wat van me gevraagd werd. Als ik het niet leuk vond, bleef ik gewoon maar zitten. Weet je, zette ik het uit. Dus ja, eigenlijk een beetje een trieste versie.
Op een gegeven moment, je gaat naar school toe.
Dat is zeg maar op school had ik het naar mijn zin. Dat ging ook prima. En ik, wat dat betreft, ik had al veel vriendjes. Ik was gezond. Ik sportte goed. Weet je, dat was allemaal prima. Maar ergens diep van mij, in mij, was ik wel achter dat muurtje gaan zitten. En verborg ik dat, eigenlijk dat gevoelige jongetje. Sprak ik me niet altijd helemaal over uit. Ik durfde ook geen vragen te stellen. Ik was ook vaak stil. En dat is een patroon wat ik onbewust had meegenomen vanuit mijn jeugd. En kijk, in die tijd wilde ik gewoon graag marinier worden. Want ik wilde graag het avontuur tegemoet. En ik wilde,
in die tijd? En vanaf welke
16,
leeftijd?
Denk ik. Want in eerste instantie wilde ik naar de politie toe. Maar dat was precies in de tijd dat ze eigenlijk alleen nog maar vrouwen aannamen. Of mensen met een allochtone afkomst.
Oké. Okay.
Dus voor Hollandse jongens was op dat moment geen ruimte. Dus ik had gebeld en nee, de deuren gingen dicht. En toen maakte ik de stap naar Defensie. En,
maar hoe wist je over het korps?
Veronica Gids.
En, ja, oké. Okay. Ja, ja.
Dat. Dus eigenlijk, ik wist eigenlijk helemaal niks van.
Nee.
Dus ik ging totaal onvoorbereid ging ik erin. En eigenlijk was het gewoon een zucht naar erkenning en avontuur. En een beetje een vlucht van huis. Dat is waarom ik marinier werd.
Ja.
En dat patroon van me aanpassen, doen wat gevraagd wordt. Als het niet comfortabel is, gewoon blijven zitten.
Ja.
Ja, daar kwam ik ver mee.
Oké, okay, en dan ga je de opleiding in. Want je uiteindelijk, want je hebt geloof ik VWO gedaan, hè?
Ja.
VWO gedaan. En dan ga je dus de opleiding in. Ja. Want je gaat naar het KIM.
Ja.
Dus je wordt officier.
Yes.
Ja, vertel een beetje. Ik vind dat boeiend, dat soort verhalen.
Ja. Nou ja, kijk, ik was 17 toen ik in de keuring zat. En ik kreeg op mijn 18e verjaardag kreeg ik een brief van je bent aangenomen. En toen was het nog een zomer tomatenplukken in het Westland. En na die zomer gingen we dus naar het KIM. En dan krijg je een aantal weken krijg je een ontgroening.
Ja, maar het is nog niet zo eenvoudig om als officier bij het korps te komen.
Nee, het was wel een hele tour. En medisch en psychisch word je gekeurd.
Ja, van de hoeveel mensen?
Nou, er waren voor de mariniers, waren er, wat ik toen hoorde, 350 kandidaten. En uiteindelijk zijn er toen 9 zijn toen doorgestroomd. En van die 9 hebben uiteindelijk de hele opleiding, hebben dus 6 man het gehaald.
Zo.
En als ik terugkijk, denk ik, ja oké, ik heb een goed snappertje. Maar ik had vooral een ijzeren wil om het gewoon allemaal maar te halen en te doen.
Ja.
Dat heeft mij doorheen gebracht eigenlijk.
Ja, want dat is ook eigenlijk de rode draad in misschien wel het eerste deel van je boek. Dat je ook voor jezelf een soort van echt ijzeren wil hebt om dit hier uit te zetten en gewoon door te gaan.
Juist. Ik had een buddy en ons mantra was, wij geven nooit op. Pas als ons lichaam ermee stopt, dan houdt het op.
Ja.
Dus we gaan altijd en altijd door. Nou, daar hebben we onszelf aan gehouden. En dat heeft ons een paar keer ook het leven gekost. Letterlijk, hè, omdat ik zo uitgeput was. Maar we gewoon niet opgeven. En er was zo een drive om dat allemaal maar te doen en te halen. Ik moest en zou die beret krijgen. En het voelde alsof mijn leven ervan afhing.
Ja, voor de mensen thuis, de baret is dus zeg maar de echte korpsmariniersbaret.
Ja.
Die je pas krijgt als je je opleiding gehaald hebt, volgens mij.
Ja, zeker. Ja. Dus ja, en dan de officiersopleiding is natuurlijk net een beetje anders. Dat is dan 5 jaar. De eerste 3 jaar is in Den Helder. Waarvan van die 3 jaar is 1 jaar een praktijkjaar in Rotterdam, op de Vergentkazerne. Het 4e jaar is een soort stagejaar. En het 5e jaar is een afstudeerjaar. Mm-hmm. Dus er wordt flink in je geïnvesteerd. Je moet toch flink aan de bak. En door heel veel hoepels heen.
Het lijkt me heel leuk ook wel, want je bent continu bezig.
Je bent continu bezig. Kijk, en je maakt natuurlijk ontzettend veel mee. Je bent ook continu met mensen, met gelijkgestemden. Dat is heel mooi. Het is heel avontuurlijk. Dus ja, je kan het boek over vol schrijven.
Nou, dat heb je zeker gedaan. Ja. Leuk man. Hey, even kijken hoor. We hebben die chronologie. Ja, laten we die een beetje vasthouden ook. Je komt op een gegeven moment kom je op een punt bij het korps. En dan ontdek je denk ik wel dat je hoogsensitief bent.
Ja, je hebt vast een passage gelezen die daar op... Ik moet eventjes terughalen. Help me even. Nou ja. Of is het toch echt een vraag?
Even kijken hoor. Mijn hoogsensitiviteit gebruik ik niet als richtingwijzer in mijn leven. Maar ik gebruik het om mij aan te passen aan mijn omgeving.
Ja, maar dat is natuurlijk een inzicht die pas vele jaren later is gekomen.
Ja.
Waarvan ik nu kan zien van ja, dat die... Kijk, ik ging mijn emoties en mijn gevoeligheid ging ik wel achter een muurtje. Had ik wel achter een muurtje gezet. Maar het is niet zo dat het weg is natuurlijk.
Nee.
Dus die goed ontwikkelde antenne, dat radar wat ik zeg maar heb voor mijn omgeving, voor de mensen om me heen, die draaide op volle toeren en die gebruikte ik niet om mijn eigen pad goed te kunnen lopen, maar om me aan te passen aan die omgeving.
Ja.
Dus ik wist heel donders goed van wat wordt hier nou van me gevraagd. Dus dat ga ik dan leveren. Daar ga ik me aan conformeren.
Ja, dus eigenlijk het hele systeem binnen de krijgsmacht eigenlijk. Daar conformeer je jezelf aan. Je hebt ook 3 jaar die opleiding gehad. Dus het zit erin gestampt in principe.
Ja, ja. Ja. Dus ik was op een gegeven moment niet meer bewust van wat vind ik nou zelf? Wat is goed voor mij? Wat voel ik allemaal? Ik was naar buiten toe gericht. Mijn focus lag op de buitenwereld.
Ja.
En daar ging ik me op aanpassen. En eigenlijk zette ik mezelf nog steeds meer achter het muurtje.
Ja.
Steeds verder. En eigenlijk zo ver dat ik mijn eigenheid steeds meer kwijtraakte.
Ja. Misschien is het dan even goed om in te tunen op de dingen die je allemaal meegemaakt hebt. Want je gaat op een gegeven moment als officier, doe je uitzendingen.
Ja.
Wat
ja,
ik heel bijzonder vind.
Ik heb het even meegemaakt. Ik was 21. Toen kreeg ik mijn eerste peloton. Dan heb ik 30 mariniers. En toen was ik de leidinggevende. Maar ik was zelf de jongste. Dus dat is al eigenlijk een beetje
dat apart. Is wel heel bijzonder. Ja.
Ik heb een jaar op Aruba gezeten. Als pelotonscommandant. Daarna maakte ik de overstap naar die bijzondere bijstandseenheid. Dat heet nu anders. Dat is nu zeg maar NL Marsof. Dus de maritieme speciale operaties.
Dat is een soort antiterreur.
Antiterreureenheid.
Eenheid.
Dus daar heb ik toen een paar jaar leiding gegeven aan een peloton. Toen maakte ik een uitstap naar Irak als kapitein. En vervolgens weer teruggekomen naar die antiterreureenheid. En daar heb ik nog een heel aantal jaren gediend. Was ook de tijd dat natuurlijk de Twin Towers, de 9-11, die periode. Dus ja, die eenheid, we hebben toen meerdere malen op high alert gestaan. We hebben wat in het buitenland mogen doen. Ja, we hebben van alles mogen meemaken. Het was een hele roerige tijd.
Ja. En wanneer ontdek je zeg maar dat er een bepaalde wrijving komt tussen, Michiel aan de ene kant, die marinier is, en de oude Michiel die...
Nou ja, de echte awakening was voor mij in de zandbak van Irak. Mm-hmm. Dat was ik 26. We zaten daar op een zelfstandige locatie in de woestijn. Verantwoordelijk voor een groot gebied. En samen met de kompierscommandant was ik verantwoordelijk voor een eenheid van 150 mensen. Super spannend natuurlijk allemaal. Gebeurde ook veel. En we hadden die dag of die nacht hadden we een operatie gedaan waarbij we een aantal mensen moesten arresteren. En dat was allemaal hartstikke goed gegaan. En vervolgens zit ik in de tent met de kompiescommandant. En we zitten een beetje te evalueren. Een beetje slap te ouwe hoeren. En hij zegt van nou ja Michiel, wat vond je er nou van? Want dit is het echte werk. En hij had al wat meerdere uitzendingen gedaan. Ja, dus ik zeg tegen hem, ja fantastisch man. En hartstikke goed. Ze zijn goed bezig met de eenheid. En fantastisch. Maar mijn gedachten waren heel anders. Mijn gedachten waren, wat de hel doe ik hier?
Oh, echt waar?
Ja. We hebben lui gearresteerd waarvan ik eigenlijk niet eens weet waarvan ze verdacht worden. We hebben ze overgedragen aan een eenheid, Irakese eenheid, waarvan ik maar... Ja, ik weet echt niet wat ze met die mensen gaan doen eigenlijk. Als je een beetje, ik ging een beetje uitzoomen, zo van ja, ik zit hier nou een paar maanden. En gaat dit nou echt bijdragen aan een beter aan herstel van Irak? We hebben het met Amerikanen te maken. Waarom zitten die Amerikanen hier nou eigenlijk? Waarom zit Nederland hier nou eigenlijk? Dus ik ging me allemaal hele grote vragen stellen.
Ja.
En de antwoorden op die vragen, die gaven mij geen lekker gevoel. Dat was echt zoiets van, ja, maar eigenlijk zit ik hier gewoon... Ja, ik sta er niet achter, laat ik het maar netjes houden.
Dan zit je toch in een onwijze spagaat op
ja,
een gegeven moment.
Ja,
een
enorme spagaat. En ik weet dat dit moment kan ik nog helemaal terughalen. Dus ik zei iets positiefs, maar ik dacht iets negatiefs erover. En dat negatief heb ik maar weggedrukt, omdat ik dacht van, ja, weet je... Wat heeft het voor zin? Want ik ben verantwoordelijk voor deze mensen hier. En deze gedachten gaan mij niet helpen. Maar ik had wel mezelf het voornemen gemaakt van ja, ik wil nooit meer, maar ook nooit meer in deze situatie komen dat ik dat ik iets moet doen waar ik eigenlijk zelf als mens helemaal niet achter sta.
Oké.
Dus ik had het geluk toen ik terugkwam naar Irak dat ik weer terugging naar die antiterreureenheid. En dat is een eenheid waar ik echt met hart en ziel werkte. En waar ik ook volledig als Michiel achter kon staan. Hè. Grootschalige kapingen en gijzelingen om die te beëindigen. Dat was, ja, weet je, dat is super waardevol dat Nederland zo'n eenheid heeft.
Ja, maar dan nog, dan moet je wel schieten en waarschijnlijk ook mensen omleggen.
Ja, maar dat is dan wel in een situatie waarbij dus terroristen ervoor gekozen hebben om... andere mensen als een middel te gebruiken voor hun doeleindes. En daar kan ik nog steeds achter staan. Omdat je zo'n eenheid hebt en dat ik daarvoor gewerkt heb. Maar ver van Nederland vandaan jongens en meisjes blootstellen aan gevaren. Waar je echt de vraag mag stellen van ja, wat gaat dit nou eigenlijk bijdragen? Waarom zijn we hier nou echt als Nederland? Ja, dat wilde ik niet meer.
Nee. Maar heb je wel eens mensen doodgeschoten?
Gelukkig niet, nee.
Oh, dat niet?
Nee, gelukkig niet. Dat heb ik niet hoeven meemaken. Nee.
Oké. En wel eens collega's die dat in jouw bijzijn gedaan hebben?
Ook niet in mijn bijzijn. Ik ken natuurlijk wel collega's die dit gedaan hebben. Ja. Kijk, wat dat betreft was Irak een relatief rustige missie. Waar in onze term is heel weinig gebeurd. In de term na ons zijn wel Nederlandse slachtoffers gevallen en is er een hoop gebeurd. Maar ja, in onze term, wij hebben geluk gehad.
Okay.
En met die antiterreureenheid, ja, thank God is die eenheid nooit in de laatste jaren nooit meer ingezet in die grootschaligheid. Want ja, dat zijn echt grootschalige kapingen en gijzelingen waar wij klaar voor stonden. Dus moet je denken aan vliegtuigkapingen of een kaping van een trein, van een booreiland of van een schip. Nou, dat is allemaal in Nederland in ieder geval niet gebeurd. Wel heeft de eenheid inzetten gehad bij Somalië tegen piraten. Dat is allemaal wel gebeurd.
Ja.
Allemaal wat kleinschaliger. En uiteindelijk is ook de dienst speciale interventies opgezet. Dat is een samenwerking tussen politie en defensie. En die zijn natuurlijk ja, heel veel aan de bak de laatste tijd. Maar het zijn allemaal zeg maar, wat kleinschalige operaties. Niet van die hele grote.
Oké, mooi. Hey, en wanneer komt dan dat moment dat je... Ja, dat je totaal niet meer past in die krijgsmacht, zeg maar. Dat je het gevoel hebt van de spagaat wordt echt, dat gaat pijn in mijn kruis doen.
Ja, kijk, dat fragment in Irak is me natuurlijk heel erg bijgebleven. Maar eerlijkheidshalve is die wel een beetje op de achtergrond geraakt. Want ik was bij die antiterreureenheid op een gegeven moment weer aan de slag. En daar kon ik weer helemaal mijn ziel en zaligheid in kwijt. Tot op het moment ik een onderofficier van mijn eenheid moest aanzeggen dat hij voor 6 maanden naar Irak moest gaan. En ik was toen behoorlijk afgestompt en niet sensitief. En toen heb ik hem gebeld en hij was toen op vakantie met zijn gezinnetje in de auto. En ik belde hem en ik moest hem op dat moment aanzeggen van ja, je gaat voor 6 maanden naar Irak. En hij wilde niet. Want ja, ik ben met mijn gezin en ik ben met de opleiding bezig. En er kwamen allemaal argumenten voor. En daar had ik helemaal geen oor voor. Dus ja, ik zei, ja, weet je, hier heb je nou eenmaal voor gekozen. Je hebt gekozen voor het uniform. En dat betekent ook, als je aangewezen wordt, dan ga je. En die woorden, die sprak ik uit. Natuurlijk vreselijk lomp en niet sensitief. En terwijl ik ze uitsprak, dacht ik van, ja, maar als ik aangewezen word, dan wil ik ook niet. En... Toen besefte ik me van ja, dan is dat uniform dus niet meer voor mij. En toen heb ik ervoor gekozen om vrij kort daarna toen mijn verplichte contractsduur klaar was om ermee te stoppen. Omdat ik niet meer in zo'n situatie wilde komen dat ik uitgezonden werd voor iets waar ik zelf als mens niet achter stond.
Ja, en dat je dus ook zeg maar die man bij de volgende, dat je zoiets had van, nou, die wil ik niet tegen zijn schenen aanschoppen.
Nee.
Of op zijn verkeerde plekken raken. Ja. Ja. Dus, heb je nog wel gesproken? Of niet?
Ja, zeker. En uiteindelijk is hij ook heeft hij niet hoeven gaan.
Oké. Okay.
Want hij had dus blijkbaar goede argumentatie ervoor. En is iemand voor in zijn plaats gegaan.
Ja. Nou, dan komt er bij jou waarschijnlijk een proces op gang.
Dat zou je zeggen. Nee, dat was helemaal niet zo. Ja, er komt natuurlijk wel een proces.
Ja.
De proces was, ik moet hier weg.
Mm-hmm.
Dat was nou zo'n kruispunt in mijn leven. Waarvan ik denk, ja, had ik nou iets bewuster geweest, dan had ik dat kruispunt veel zuiverder kunnen nemen. En uiteindelijk maakte het dat ik ben gewoon gaan solliciteren op allerlei functies die met veiligheid te maken hadden.
Want binnen de krijgsmacht?
Ja, binnen Nederland, gewoon voor alles wat. De EG wilde echt het uniform uit. Dus dat was redelijk een leuk raak eigenlijk, als het maar iets met veiligheid te doen had. Want er zei je al tegen elkaar van, ja, nou ben ik 30 en nu heb ik hier bijna ruim 12 jaar gewerkt. Wat kan ik eigenlijk? Ik ben 12 jaar getraind op de doden. Wie zit er op mij te wachten?
Ja.
Dus ik was totaal niet zelfbewust. En uiteindelijk heb ik een aantal sollicitaties gedaan. En één daarvan was Stadsmarinier in Rotterdam, waarvan ik de beschrijving gelezen had en dacht, nou ja, dat ziet er goed uit. En ik had een gesprek met de directeur toen. En die vond het wel kicken om een stadsmarinier te hebben die van een hele andere wereld afkwam. Niet van de ambtenarenwereld, maar van de defensie. En eigenlijk in een poep en scheet was ik aangenomen en kon ik aan de bak.
En wat is dan de taakomschrijving van een stadsmarinier?
Daar kwam ik ongeveer achter toen ik er zat, zeg maar. Het was echt, want de afspraak was, ja, je gaat een jaar meelopen met andere stadsmariniers en dan ga je het vak een beetje leren.
Hoeveel waren er op dat moment?
Een stuk of 7.
Oké.
En dus in 2002 is dat bedacht. Toen Rotterdam nog de Keilerweg had, waar die prostituees liepen.
Ja, ja, ja.
En Straal Station was toen allemaal met de junken. En veel openlijke drugsgebruik. En er waren heel veel problemen in de stad. En het toenmalige college had besloten om daar echt een actieplan op te zetten. Want moet die stad beter maken. En een van die maatregelen was het inzetten van stadsmariniers. Dat zijn zeg maar wat hogere ambtenaren die normaal gesproken op het stadhuis werken. Die zetten ze in de frontlinie. Dus daar waar de problemen waren, moesten die ambtenaren aan de slag. Met een mandaat van de burgemeester en met een groot zak geld. Om dingen ook echt voor elkaar te kunnen krijgen. En die stadsmariniers kregen eigenlijk een soort van carte blanche. Om die hardnekkige problemen in de stad op te gaan lossen. Aan de slag. Mouwen opgestroopt en gaan. Dus toen ik erbij kwam, toen bestonden ze 5 jaar. En was het nog steeds wel een wereld van flink aanpakken en gas erop. Dus ik voelde me daar eigenlijk ook als een vis in het water. Want dat wat ik deed als marinier, kon ik eigenlijk in de gemeente Rotterdam ook weer doen.
Maar moest je daar een soort plan voor bedenken?
Nou, iedereen deed het op zijn eigen manier. Mijn manier was om een kantoortje te openen midden in de hotspot van zo'n probleemwijk. Dus daar waar de ellende het grootst is, daar wilde ik zijn.
Wow.
En daar was ik dan ook heel vaak.
Ja.
Zodat ik het met mijn eigen ogen kon zien en ruiken en horen.
Voelen. Ja.
En voelen. Waar ik ook met bewoners kon spreken, met ondernemers. En dat ik continu een beeld had van wat gebeurt hier nou eigenlijk. En dan is de kunst dat je natuurlijk in zo'n enorm hardnekkige probleemwijk, waarvan alles misgaat, om dan die angel te vinden van, ja, hoe gaan we dit nou het tij keren hier? Wat moet er hier nou gebeuren? Dus ik vond het altijd een hele kunst om te zoeken naar de meest effectieve manieren om zo'n wijk weer in de lift te krijgen. Want je kan je natuurlijk heel de dag bezighouden met scheve stoeptegels of kromme bomen. Maar ja, als dat niet het probleem is. Dus ik wilde echt het probleem kennen. En daarvoor moet je dus helemaal in die wijk duiken. Moet je met heel veel bewoners praten. Moet je er heel veel zelf ook zijn. Liefst ook 's avonds en het weekend. En dan op een gegeven moment snap je van, ah, maar nou moeten we aan deze knop draaien en aan die knop.
Eigenlijk ben je een soort van psycholoog bijna.
Ja, nou, ik maak altijd de vergelijk van, met die antiterreureenheid waren altijd hele complexe operaties. Dan moest je ook altijd heel erg goed focus en een goed plan hebben. En dat deed ik met de stadsmariniers, deed ik dat ook. Dus ik kon heel goed nadenken, voelen en kijken van hoe gaan we hier het verschil maken.
Ja, want wat was uiteindelijk bij die eerste klus die je deed? Wat was het probleem binnen die wijk?
Nou, dat was in de Oud-Charloes. En nou ja, het leven is magisch. Hè, en die brengt. Dat is het leven is complex, maar ook en magisch. En wat er gebeurde is, mijn eerste wijk die ik kreeg was Oud-Charloes. En dat is de wijk waar mijn familie vandaan komt.
Okay.
Dus mijn oma, die 101 geworden is, die woonde ook in die wijk. Dus van alle wijken kreeg ik die wijk. Dat was heel bijzonder. Dus de wijken waar mijn ouders in opgegroeid zijn.
En leefde je oma toen nog of niet?
Toen nog wel, ja. Zeker. Ja.
Ah, mooi.
En daar was uiteindelijk was het probleem dat er in een vrij korte, in een kleine diameter in die wijk, zaten heel wat van die grotere zorginstellingen waar drugsverslaafden gehuisvest werden. En die drugsverslaafden.
Een soort safe house of zo?
Ja,
of?
Die dan zeg maar begeleid werden en niet op straat zwierven.
Ja.
Maar die drugsverslaafden waren nog verslaafd.
Okay.
Dat wist ook iedereen. Dus die hadden elke dag hun spul gewoon nodig.
Ja.
Ja, daar waar vraag naar drugs is, is er ook een aanbod.
Ja.
En het aanbod was in dit geval een grote groep volwassen kerels die daar op straat stonden te zwerven. En de straat domineerden. En met drugs en drank en wapens daar zeg maar de baas waren.
Ja.
En nou, ik had precies het kantoortje natuurlijk daar geopend. Oud pandje geopend. En ik zag dus dagelijks die dealers op straat gaan.
Dat lijkt me een hele broeierige plek.
Ja, en uiteindelijk, ik heb toen de raamhelk toen ook afgeplakt. Dus ik kon daar wel naar buiten kijken, maar ze konden niet naar binnen kijken. En ik weet nog goed dat ik moest natuurlijk de partijen die in die wijk actief waren, zoals de politie, moest ik natuurlijk activeren om daar iets mee te gaan doen. Want ik zag dagelijks gewoon de deals voor mijn pand plaatsvinden. Dus ik op een gegeven moment heb ik gewoon een camera gepakt. Heb ik wat filmpjes geschoten van wat zie ik nou heel de dag. Want ik had wat moeite om die politie mee te krijgen in het aanpakken van die drugsoverlast. Nou, uiteindelijk zat ik bij de chef van Rotterdam Zuid. En heb ik dat filmpje laten zien van ja, wat is dit, weet je wel? Waarom gebeurt hier niks? En dat heeft uiteindelijk wel een soort van ogen geopend. Van ja, we moeten hier echt wat mee.
Ja.
En is de politie gaan handhaven. En we hebben camera's opgehangen. En we zijn met die bewoners aan de slag gegaan. We hebben echt een integrale aanpak ingezet. En uiteindelijk zie je dat toen die groep weg was. En de wat instellingen die werden zeg maar. Die kregen strakkere regels. Dus die aanbod en de vraag naar drugs. Die werd verminderd. En ja, dat ontlastte heel die wijk. En volgens mij gaat het tot de dag van vandaag best goed.
Wat gaaf man, dat je de aanzet bent geweest daar in die...
Dat is heel tof. Dus het was een heel zichtbaar resultaat van het werk wat ik daar had.
Ja, supermooi. Ja. Nou, mooi man. Ik ga even een stukje voorlezen wat je mij geschreven hebt. Beste Ramon, er zit een overlap in jezelf verliezen in succes. Presteren en toeren en jezelf verliezen in het uniform. Bijzonder om je samen in de podcast bij stil te staan. Veel leesplezier. Vond ik mooi dit, mooi geschreven. En waar zie jij de overlap?
Nou ja, kijk, ik ken jou natuurlijk vanuit de jaren 90 dat ik zelf ging stappen. En,
ja, je hebt wel gehakt, toch?
Als ik echt dronken was wel, ja. Kijk, ja, je hebt niet veel aan me verdiend, want ik was echt een rocker. Dus sorry.
Is die erg?
Maar... daar ben ik de vraag kwijt, sorry. Oh ja,
de overlap.
En dus dat is natuurlijk het beeld wat ik van je heb. Hè. En ik heb meegemaakt dat je die switch hebt gemaakt naar de Zen.
Ja.
En
dat was nog eigenlijk, dat even, sorry dat ik je onderbreek, maar dat was waarschijnlijk in de periode dat jij nog bij het korps zat. Of dat je
zou kunnen, ja.
Denk het wel, hè? Ja. Hoe kijk je er tegenaan?
Tegen?
Nou, tegen die Zen gebeurtenis.
Nou ja, kijk. Kijk, wat ik ervan weet, is dit echt zo'n awakening voor jou geweest? En denk ik een periode ook van transitie, dat je weer terugkeert naar je authentieke zelf.
Ja.
En wat je schrijft op je website, volgens mij was dat, daar heb ik het vandaan gehaald, dat je ook schrijft van ja, ik ging eigenlijk mezelf voorbij.
Ja.
Dus prachtig die roem en al die aandacht en het geld. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar... In hoeverre ben je in staat gebleven om bij je authentieke zelf te blijven?
Ja, ik was natuurlijk ook net als jij net zei, heel erg op de buitenkant gericht.
Juist.
Te veel.
Ja. En dat is ook mijn verhaal, maar natuurlijk een heel ander pad. Veel minder sexy.
Nou.
Maar uiteindelijk zeggen mensen, ja, je hebt zoveel bereikt als militair bij de gemeente Rotterdam. Er waren echt wel toffe functies. Maar het was niet in lijn met mijn authentieke zelf.
Nee.
Dus daarin hebben wij denk ik een overlappend pad.
Ja, mooi. Nou, hoe kom jij op een gegeven moment erachter? Want hè, je wordt natuurlijk stadsmarinier op een gegeven moment ook.
Ja.
Wat gebeurt er in je leven waardoor je in staat bent om in één keer zoveel te spiegelen naar jezelf? Ja. Dat je dus dit boek kan schrijven en dat je dus naar de doorbraakcoaching gaat.
Ja, nou ja, kijk. Sommige mensen worden heel geleidelijk wakker. En die gaan wat meer aan de persoonlijke ontwikkelingen doen. En dan gaan ze zo'n pad op.
Ik ga nog eventjes je thee even bijschenken.
Ja.
Vertel lekker verder.
Bij mij is dat eigenlijk in één enorme klap in mijn gezicht is dat gebeurd.
Oké.
Dus mijn wakker worden is echt op. Ja, wakker worden is ook altijd een beetje zo'n vage term. Maar mijn zelfbewustzijn heeft een enorme boost gekregen. Laat ik maar heel aards vertellen. In één moment. En dat was de ontmoeting met mijn huidige vrouw. Linda. Die ontmoette ik in een van de wijken waar ik als stadsmarinier actief was. En ja, lang verhaal kort. Toen ik haar ontmoette, ik kende haar niet.
Het verhaal mag ook wat langer hoor. Want ik gelezen heb in je boek is dat je tal van relaties had. Maar eigenlijk allemaal...
Dus ik zat in een fase van mijn leven dat het in mijn carrière eigenlijk hartstikke goed ging.
Ja.
En een mooi huis, goed inkomen en een toffe functie en veel vrienden, gezond. Nou, de hele mikmak. Maar ik was niet gelukkig.
Nee.
En ik wist werkelijk waar niet waar het aan lag. Dus ik heb al een tijdje daar naar gezocht. Ik heb het ook geuit. Maar ik kon er niet mijn vinger op leggen. En ik heb ook echt op een gegeven moment een keer tijdens een wandeling zo gestaan van, nou ja, vertel het me maar. Want ik weet
dat is een mooie.
Ik weet het echt niet.
Ja.
Nou ja, uiteindelijk het antwoord kreeg ik. En dat was in die ontmoeting dus met Linda. Kijk, het bijzondere met haar was dat ik het gevoel had van, hey, maar ik ken jou. Terwijl ik haar nog nooit gezien had. Dus ik ken jou. En dat is zo vaag dat je iemand herkent terwijl je die nooit gezien hebt.
Echt een soulmate of
dat,
zo.
Ja, dat ja. En, maar ook gebeurde ook energetisch heel veel. Dus ik ging echt van kruin tot teen ging ik helemaal aan.
Wat gebeurde er?
En dat was geen lust. Het was ook geen verliefdheid. Het was, ja. Ik kan het niet goed. Ik heb het geprobeerd te verwoorden in mijn eerste boek. Maar alles ging stromen. En het was gewoon zeg maar een maximaal aangaan. Ik denk dat er geen drugs tegenop kan hield tegen die ervaring. En ik had het gevoel van nou, als we elkaar aanraken dan ontploffen we of zo. Weet je wel. Het was echt bizar. En, maar goed, ik kon altijd heel goed doen net alsof. Dus ik heb toen ook net alsof gedaan en niks aan de hand was. En zij ook. Want ik was getrouwd en zij had ook een relatie.
Oh, zo was het. Oké.
Ja. En ik was ook helemaal niet op zoek naar iemand anders of zo. Dat was echt, dit is gebeurd zeg maar. En uiteindelijk is dat een paar keer vaker gebeurd, want we werkten in hetzelfde gebied. En toen heb ik haar met een smoes, heb ik haar eens een keer uit lunchje gevraagd. En toen merkte ik van, hey, ik ben tegen jou dingen aan het vertellen die mijn eigen vrouw nog niet eens weet. Heel apart. Dus ik was heel open, heel erg mezelf.
Je voelde echt die veiligheid.
En uiteindelijk kwam ik er dus achter dat, toen herinner ik me eigenlijk weer, dat ik als kind ooit mezelf achter het muurtje had gezet.
Wow.
Waar ik het verhaal mee begon.
Ja.
En bij haar voelde ik blijkbaar de veiligheid. En dat ging eigenlijk automatisch om weer achter het muurtje vandaan te komen. En mijn hele zelf te laten zien. En toen heb ik ook gezegd tegen haar van, hey, ik ben bij jou een versie van Michiel die ik al jaren niet meer geweest ben. En ik heb hem eigenlijk ook gemist. Dat was heel apart.
Wat onwijs mooi, man. Wat ja, heel ontroerend mooi. Ook.
Maar ook heel... intens natuurlijk en ook heel verwarrend.
Maar zo'n open eerlijkheid. Ja.
En toen ontstond er echt een enorme behoefte om te snappen wat de fuck is hier gebeurd.
Ja.
Wat is dat tussen jou en mij? En hoe kan het zijn dat ik het niet meer wist dat ik achter het muurtje was gaan zitten? Wat is daar het verhaal van? En toen ben ik eigenlijk dat wat ik altijd deed in mijn werk als marinier. Met complexe operaties en focus en een plan van aanpak. En later als stadsmarinier ben ik iets voor mezelf gaan doen. Dus ik ben naar mijn eigen leven gaan kijken. Dus ik, in plaats van mijn focus naar buiten ging die focus een keer naar binnen. Toen heb ik heel intensief eigenlijk naar mezelf gezocht. Dus ik wilde mijn verhaal snappen.
En hoe deed je dat?
Dus ik ten eerste, ja, weet je, dat zoals iedereen het denk ik doet. Hè, je gaat naar podcasts luisteren, filmpjes kijken, boeken lezen. Maar ik ging ook heel veel mensen uit mijn verleden ging ik benaderen. Ging ik ook met mijn exen ging ik gesprekken voeren.
Zo.
Dat ging ik doen. Maar wat voor mij het voornaamste was, is dat ik ook antwoorden wilde hebben op wat is er tussen mij en Linda. En dat opende eigenlijk de hele deur naar die spiritualiteit. Ik ging letterlijk op Google in toetsen van wat is een soulmate. Er zijn 1000 liedjes over geschreven, als het niet miljoenen zijn.
Maar ja, over Linda? Ja. Over Linda is ook een mooi liedje geschreven. Linda!
Ja, als we een jolige bui hebben en een wijntje op, dan draaien we hem nog wel eens. Ja.
Leuk.
Maar ik ben toen heel erg het spirituele pad opgegaan. Met paragnosten gesproken, mediums, astrologen, ayahuasca. Vorige levens heb ik allemaal geprobeerd te ontrafelen.
Ja. Hoe was dat voor je?
Geweldig.
Ja? Ja.
Heerlijk. Ik vind het nog steeds heel mooi. Ja. Dus ik dompelde me soms nog wel eens in onder. Ik heb eigenlijk, mijn boekenkast is ook heel schizofreen. Want de ene kant zijn allemaal een beetje militaire-achtige boeken. En de andere kant zijn allemaal spirituele boeken.
Ja.
Dat is heel apart. En, want ik wilde gewoon antwoorden. En geweldig. Ik vond het heerlijk. Dus ik heb healings gedaan. Nou ja, echt alles wat je maar een beetje kan bedenken in die wereld heb ik beetgepakt. En ik was heel erg eager om antwoorden te krijgen.
En die kreeg je?
Die kreeg je. Kreeg ik, ja, sorry. En ik zie het maar als een soort van een puzzel die ik voor mezelf ging leggen. En ik haalde bij iedereen in elk gesprek of elke podcast haalde ik weer zo'n puzzelstukje. En uiteindelijk, ja, kijk, die puls is nooit af. Maar ik had wel het gevoel, maar nou snap ik mezelf een stuk beter. En het maakte ook dat, zeg maar, die hele reis die ik ging maakte dat ik ook van mijn hoofd naar mijn hart ging. En op een gegeven moment ben ik in een periode met Linda beland dat mijn huwelijk klapte, haar relatie klapte. Er was een heleboel gedoe. Helemaal geen fijne periode was dat. Hè? Zeg maar, los van de ontmoeting met Lin, dat was heel magisch. Maar de rest was echt heel vervelend en verdrietig.
Ja.
En op een gegeven moment is er een periode geweest dat ik en Linda uit elkaar gingen. En dat we elk ons proces gingen doormaken.
Hoe lang was die periode?
Een half jaar.
Ja.
En toen zat ik op de bank met kerst in mijn eentje in een half leeg huis. Want mijn ex had alles meegenomen. En ik was ziek. Ik was nooit ziek, maar toen wel ziek. En ik werd enorm veroordeeld, dat gevoel had ik tenminste, door heel veel mensen om me heen. Omdat ik verliefd was geworden op iemand anders. Je had toch zo'n goed huwelijk en wat doe je nu? En toen zat ik in een fase waarbij ik het idee had van ik ben alles en iedereen kwijt. Dus mijn familie, mijn vrienden, alles wat met mijn schoonfamilie te maken had. Ik heb er iets heel waardevols voor teruggekregen. En dat was dat ik echt besefte van ik luister weer naar ik maak weer dat contact naar binnen toe.
Ik voel het helemaal. Ja.
En
daar krijg ik kippenvel van.
Maar dat was nou echt zo'n bijzonder moment. Dat ik ook voelde van ja, weet je, ook al ben ik alles en iedereen kwijt. I don't give a fuck. Want ik heb mezelf weer terug.
Ja.
En dat was zo'n awakening. Hè, dat was, ik heb er een aantal gehad. Maar deze was ook zo diepgaand. Omdat ik voelde van als ik vanaf nu elke stap in mijn leven maak, zeg maar, door dat gevoel laat gaan. En als het dan klopt voor mij, dan ga ik het doen. Als het niet klopt, moet ik het niet doen. Als ik dat ga doen, ja, weet je, dan hoef ik nooit meer mezelf zo te voelen als dat ik me voelde. Dan komt het wel goed.
Is hier jouw doorbraak, coaching?
Dit is mijn doorbraak.
Ja.
Mijn persoonlijke doorbraak was dit. Ja, en dat heeft uiteindelijk, daar gaan we weer een stukje naar de toekomst in. Gun ik dit iedereen?
Ja.
Gun ik dat ze weer contact maken met zichzelf? En vanuit het trouw zijn aan zichzelf, stap in hun leven gaan nemen die goed zijn voor hun.
Ja.
En niet voor de buitenwereld of niet om je te verdoven of kan mij het schelen. Dat het echt zuiver, dat je eigen pad gaat lopen.
Ja.
Ja, dat was voor mij zo profound dat ik dat wil doorgeven.
Ja, ja, mooi. Dus in feite, iedereen had je de rug toegekeerd. Althans, zo een hele hoop mensen. Ja. Ze voelden het voor jou.
Ja.
Maar uiteindelijk, dat gevoel van zelfliefde Wat je in principe, hè, dat mannetje wat achter die muur vandaan gekropen was. Ja. Dat was zo waardevol. Ja. Dat je dacht van, ja, wat maakt het me eigenlijk
wat
allemaal uit?
Wat maakt het me uit? Ook al, hè, want toen was ook Linda uit beeld. Dat was ook het offer wat dan prima was op dat moment. En uiteindelijk zijn Linda en ik gelukkig wel weer op elkaars pad gekomen. En zijn we heel gelukkig samen.
Ja, hoe was dat? Want jullie hadden allebei een bepaald proces doorlopen.
Ja, zij ook.
En hoe zijn jullie weer bij elkaar gekomen?
Ja, die vraag heb ik al eens vaker gehad. En ik kan het eerlijk gezegd niet zo goed meer terughalen. Want het zal waarschijnlijk met een appje zijn geweest. We hebben elkaar, ik weet wel, die ontmoeting weer. En toen voelde het alsof we gisteren nog elkaar gezien hadden. Maar sowieso, het was sowieso een beetje vaag. Want ik had... Ook al hadden we geen contact, kon ik haar altijd gewoon heel erg dichtbij voelen. Mm-hmm. Dus alsof ze meekeek en ik met haar. Dus zeg maar, we zitten gewoon op hetzelfde energielevel. Dus ja, die afstand maakt ook niet uit. Dus we konden gewoon elkaar voelen als het ware.
Ja, die verbinding was er gewoon.
Die verbinding was daar, is er nog steeds en het is magisch.
Ja.
Ik gun iedereen zo'n verbinding met een partner. Want dat is gewoon zo ontzettend bijzonder om dat te mogen ervaren.
Mooi man, ik voel hem helemaal. Even kijken hoor, wat heb ik nog meer op mijn mooie speakbrief staan? Mm-hmm. Ja, in het begin van je boek komt het thema schaamte naar voren toe. En daar zou ik even op in willen zoomen. Ken jij van die mannetjes, van die beelden, die helemaal zo...
Ja, zeker.
Ja. Ooit is mij wel eens verteld dat beeldjes zijn. Die moeten een soort van symbolisch zijn voor mensen die zich schamen voor de wereld.
Yeah.
Dat ze daardoor ineengedoken zijn. Ik weet niet waarom ik het... ik wil het gewoon eens tegen je aanhouden. Hoe kijk jij tegen het thema schaamte aan?
Oh ja, nou ja, de passage in het boek waar ik het over schaamte heb, dat is wel een intens stukje eigenlijk. Mm-hmm. Dat vond ik ook intens op te schrijven. Omdat ik... Ik ben natuurlijk door 1000 hoepels gegaan om uiteindelijk het uniform te mogen dragen. Maar ik ben niet zo lang geleden door een periode van schaamte heen gegaan dat ik het uniform gedragen heb.
Oké.
Okay. Ja. En die schaamte gaat eigenlijk niet eens op het uniform. Maar dat gaat vooral over tering. Wat heb ik mezelf tekort gedaan? Wat heb ik mezelf verloochend? Wat ben ik mezelf voorbij gegaan?
Ja.
En daar schaamde ik me eigenlijk voor. Dus dat is wel een periode geweest. Dat is gelukkig, daar ben ik ook wel weer doorheen. En schaamte is eigenlijk een hele zware emotie. Hè? Schaamte en schuldgevoel, dat zijn de twee zwaarste wat mij betreft.
Zeker.
En eigenlijk zeg je van ja, ik ben niet goed of ik heb het niet goed gedaan. Ik mag er niet zijn.
Ja.
Dus het is heel erg veel, het is eigenlijk tegenovergestelde van zelfliefde.
Ja. Ja, schaamte is zo'n zware emotie.
Ja, heel zwaar.
Want in principe, eigenlijk is het een soort van basisding ook. Daar liggen zoveel matrasjes liggen daar overheen.
Ja.
En al die matrasjes, verslavingen, koopzucht, weet je wel, allemaal van dat soort dingen. En ja, als die er allemaal afgaan, dan in één keer gaat er een reservoir open.
Ja.
Waarin iets komt wat je misschien helemaal niet kan handelen.
Nee.
En dat is knap dat je dat... doorstaan hebt.
Ja, daar ben ik wel doorheen. En ik vond wel dat het een plekje moest hebben in het boek. Want het is gewoon een fase geweest die ik heb gekend. En ik zie hem ook wel terug bij andere mensen die zeg maar het uniform hebben uitgedaan.
Ja.
Je hebt ook echt mensen die willen helemaal niks meer met die wereld te maken hebben. Die mm-hmm. heb je ook. En uiteindelijk komen ze misschien later in hun leven weer. Worden ze toch weer daar weer milder in.
Ja.
Van, oh, het was toch wel een mooie tijd. En ja, toch wel weer trots, weet je wel zo.
Ja, ik herken hem heel goed. Ook met de muziek. Ik heb ook een periode gehad waarin ik me geschaamd heb dat ik DJ ben. Mm. En dat ik minder draaide. En dat ik die afstand nam. Dat ik ging kijken naar die wereld. Dat ik dacht van, ja, wat gebeurt dan eigenlijk allemaal?
Yeah.
Wat zijn de drijfveren van al die mensen?
Yeah.
En toen kwam er ook een enorme schaamte kwam er omhoog. En uiteindelijk heb ik hem ook weer geneutraliseerd. En, of eigenlijk meer getransformeerd.
Yeah.
En zie ik nu ook van, de wereld is ook een soort van speelplaats.
Zeker.
Waar je als een soort van onbeschreven blad in komt. En waar iedereen zijn identiteit probeert neer te zetten.
Yeah.
En dat er dan zo'n identiteit komt. Ja, dat is ook een soort van lot wat je ondergaat.
Zeker, dat was blijkbaar jouw pad.
Ja, precies. Yeah. Ja.
Dus zo, ja. Ja. Zo kijk ik naar schaamte. En als mensen bij mij komen met schaamtegevoelens. Ja, dat dan zitten ze vaak op een plek waarbij ze zo ver van zichzelf verwijderd zijn.
Ja.
Ik werk dan, dat staat ook in mijn boek, maar ik werk dan met lijnen. Want ik ga in mijn coaching altijd heel erg op zoek van, wanneer ben je trouw geweest aan jezelf? En waar ben je van jezelf afgegaan? En heb je allemaal keuzes gemaakt waarbij je eigenlijk niet trouw was aan jezelf? En ik heb dan een lijn, zeg maar de hoofdlijn. Ik heb de hartlijn en de onderbuiklijn, een soort tijdslijnen.
Als wij nu zo'n praktisch ding zouden kunnen doen met mij, als je dat met mij doet, hoe zou dat dan gaan? Dat is misschien heel concreet.
Ik heb sessies van vijf uur. Vijf uur.
Zo lang hebben we
dus,
niet.
Dus moet je je bandje verwisselen. Nee, dus dat gaat niet. Maar ik wil daarmee zeggen van de sessies die ik geef, dat zijn sessies waarvan ik het gevoel heb, die zijn in één keer, maak je echt een soort van maak je hem helemaal af, maak je helemaal een rondje. Ik hou er zelf niet van om te zeggen, nou ja, goed, de tijd is voorbij en kom volgende week maar weer terug. Mm-hmm. Dat werkt voor mij helemaal niet. Ik wil met iemand echt mega de diepte in en echt de vinger op de zere plek proberen te leggen.
Jij wilt die onderste steentjes?
Echt, die onderste steentjes moeten boven.
Ja.
En dat kan dus zo betekenen dat iemand één keer bij mij komt en dan heeft hij even genoeg inzichten om zelf verder te kunnen. Of die wil een andere hulplijn gebruiken. Dat kan natuurlijk allemaal. Maar in principe komt iemand één keer bij mij.
Ja.
En dan ga ik op zoek. Dan maak ik een soort helikopterview van je leven. Wat is allemaal in je leven gebeurd? In wat voor familiesteen ben je geboren? Wat hebben je voorouders voor dynamieken gekend? Wat waren de overtuigingen in de familie? En hoe heb jij daarop gereageerd? Ben je dicht bij jezelf gebleven? Of ben je van jezelf afgegaan? En als je van jezelf bent afgegaan, hoe dan? Wat is dan jouw gedrag geweest? Nou ja, sommige mensen geven aan, ja, heel hard werken of heel hard voor de ander zorgen. Of net als ik ga maar in de pas lopen en ik hou mijn mond. Dus ik ga dan echt proberen te ontrafelen. Wat is dat specifieke overlevingsgedrag van jou dan? En wanneer is dat ontstaan? En wat ik heb geleerd is dat zijn natuurlijk altijd onbewuste processen die je als kind doormaakt. Net als dat ik heb gehad. En dat overlevingsgedrag, dat kan een hele lange tijd in je leven, misschien wel tot je laatste adem, kan dat je gedrag beïnvloeden. En door die tijdslijnen te maken, wordt heel erg duidelijk van wanneer ben ik van mezelf afgegaan, wanneer ben ik onbewust gaan nadenken en wat voor consequenties had dat? En dan zien ze van ja, toen in die periode dat ik naar mijn hoofd ging, toen ging mijn lijf een beetje tegensputteren. Ik trok relaties aan die niet bij me pasten. Ik had heel veel moeite met die leidinggevende. Ik zat in een burn-out. Ik werd ziek. Dan wordt heel erg duidelijk dat dat overlevingsmechanisme misschien een functie had in het gezin waar je opgroeide. Maar datzelfde gedrag, dat het je heel erg tegenstaat in je volwassen leven. Die methodiek die ik heb, die maakt het ook mogelijk dat je die momenten in je leven weer kan voelen. Hoe voelt het om dicht bij jezelf te zijn en dat moment weer te beleven als kind? En hoe voelt het als je van jezelf vandaan bent? En dan voelen ze ook in die lijf echt allemaal sensaties. En dan voelen ze zich somber en depressief. En dan zitten ze stress in mijn hoofd als ze zeg maar op zo'n punt staan op die rode lijn. En ze voelen zich bevrijd en ze voelen zich relaxed en ze voelen het stromen als ze weer op zo'n punt stonden in hun leven waarbij ze trouw waren aan zichzelf.
Dan hebben ze natuurlijk ook een hele andere uitstraling als jij met ze praat.
Ja, dat is echt fantastisch. Ja. Dan kan je gewoon binnen een halve minuut zie je het verschil tussen het meest donker in hun leven en het meest positieve.
Geweldig. Ja.
Waarbij ze eigenlijk een eigen sabotage doorkrijgen.
Ja.
En dat is zo kicken, want als je natuurlijk dat allemaal gevoeld hebt bij jezelf en je snapt, je doorleeft dat je eigen overlevingsgedrag je nu vreselijk in de weg zit, ja, dan ga je natuurlijk nooit meer, dat wil je gewoon nooit meer. Nou, en dan maak ik een soort doorkijkje naar de toekomst. Wat wil je allemaal veranderen in je leven? Nu je dit allemaal weet, dan gaan mensen vanuit hun hart, vanuit hun diepste van hun zijn, gaan ze dingen roepen. Dat schrijf ik op en dat laat ik ze ook voelen. Hoe voelt dat dan? Ja, dat klinkt natuurlijk heel raar. Dan ga je iets laten voelen wat het nog niet is. Maar dat voelen ze ook.
Ja, tuurlijk.
Dus ik kan ze iets in de toekomst laten voelen.
Ja.
Ja, en dan voelen ze, ja, maar dit is de richting. Ik vind het spannend om dat te doen. Maar ja, ik voel me er rustig door. Ik ben relaxed. Ik heb weer overzicht en ik voel me vrij. Ja, dat moet ik doen. Dat moet ik volgen.
Ja. Nou. Ja, ik ging net even aan op iets wat ik op had geschreven ook. Je zei net, had het over overlevingsmechanismen. En moet ik even kijken waar ik het had. Ja, wanneer is een overlevingsmechanisme iets onbewust?
Nou ja, kijk, volgens mij is een overlevingsmechanisme altijd met een positieve intentie.
Mm-hmm.
Want kijk, zo'n mechanisme ontstaat vaak in de jeugd. En dan zit je in een bepaalde context. En ieder kind wil er graag bij horen, wil liefde, wil aandacht. En die wil wegblijven van al die negatieve emoties. Van eenzaamheid of afkeuring. Dus vanuit een positieve intentie gaat een kind zich conformeren aan de context waarin hij opgroeit. Die probeert al die negativiteit te voorkomen. En, en dat is natuurlijk een gedrag wat ontstaat. Dat is niet iets, dat is logisch.
Maar ontstaat het zeg maar uit angst en je niet veilig voelen?
Het ontstaat vanuit de positieve intentie om jezelf te beschermen tegen al die negatieve emoties.
Oké.
Zo zie ik dat.
Ja.
Dus laat mezelf als voorbeeld nemen. Dus ik had het gevoel dat als ik een vraag stelde of ik maakte een opmerking thuis, dan deed het heel veel pijn als dat weggelachen werd of van tafel werd geschoven.
Ja.
Dan denk ik, oké, dat is niet fijn. Die pijn is niet fijn. Dus ik ga mijn mond houden.
Ja, je wordt niet serieus genomen.
Ik ga geen vragen meer stellen.
Nee.
En dat is natuurlijk, hoe bewust ben je als je 4, 5, 6, 7 jaar oud bent? Maar het heeft met de intentie is, ik wil die nare gevoelens niet meer hebben.
Ja, maar hoe bewust ben je als je 4, 5, 6?
Ja, dat is niet.
Niet?
Amper niet. Ik niet in ieder geval.
Nee.
En ik merk ook de mensen die bij mij komen met allerlei vragen, zijn zich niet bewust van hoe ze van zichzelf vandaan zijn gegaan.
Ja.
Maar die worden zich wel heel erg bewust in die sessie uiteindelijk.
Ja.
Omdat ze op een punt van hun leven zijn gekomen waarbij alles piept en kraakt. En ze zelf niet meer weten van hoe moet ik hiermee omgaan.
Ja, ik heb het gevoel dat, dat je zeg maar tot je achtste ongeveer, dat je echt super bewust bent. Met name, ik had van de week nog een coachinggesprek met iemand. En was een vader van een kind. En die zegt, die had een intensive gedaan. En hij zegt nu voelt mijn zoon, die voelt mij veel beter aan. Hij is niet meer zo aan het, naar liefde aan het vragen, het trekken.
Ik denk dat ik snap wat je moet zeggen. En daar ben ik ook met je eens dat een kind die geboren wordt, staat nog zo open en is nog zo puur.
Ja, die voelt echt als zijn vader of zijn moeder in een soort van rare show zit, weet je wel.
Tuurlijk.
En dan heeft hij ook niet de neiging om liefde te vragen, want dat is er gewoon.
Ja,
ja.
Nou ja, dus daar ben ik het mee eens. Maar zeg maar dat aanpassingsgedrag, dat gebeurt in mijn optiek onbewust.
Onbewust, zeker.
Maar zou het maar bewust gebeuren, want dan kan je ook heel bewust het weer omdraaien als de omgeving verandert.
Ja.
Kijk, ik had gisteren een coachgesprek met een jonge dame die de vader is van een militair.
Ja.
En die kwam in de coachsessie achter van papa was altijd veel van huis. En als hij dan thuis kwam, dan rende ik naar hem toe om hem te begroeten. Papa is weer thuis. Maar papa was eigenlijk heel erg afgesloten. Heel erg met zichzelf bezig. Zwaar getraumatiseerd.
Ja.
Hij had helemaal geen ruimte voor zijn kinderen.
Nee.
Dus dat blije, vrolijke meisje wat elke keer naar haar papa toe ging, kreeg geen verbinding met haar vader. En wat duidelijk werd, is dat ze elke keer als hij toenadering tot hem zocht, werd ze teleurgesteld. En kreeg ze het gevoel van, ik ben het blijkbaar niet waard. Papa vindt me niet lief. En die is toen heel erg stil geworden. En ook die heeft al die vrolijkheid die ze in zich draagt, heeft zich heel erg verstopt om maar niet teleurgesteld te worden.
Ja.
Dus als ik uitreik naar iemand, word ik teleurgesteld. Dat was uiteindelijk de overtuiging die ze daardoor kreeg.
Nou, die herken ik. Het is eigenlijk privé. Ik heb er dus een vriendin gehad waarvan de vader ook bij de krijgsmacht gezeten heeft als officier. En wat je nu omschrijft, dat herken ik.
Maar jij hebt natuurlijk ook bij Defensie gezeten.
Ja, zeker.
Daar moet het ook over hebben.
Zeker, stel je vragen.
Want ik weet dat ik nog een cd'tje in mijn handen had van die tijd.
Ja.
Van mij een van je eerste. En daarin staat een foto van jou in je matrozenpak.
Ja, klopt.
En volgens mij, dan ben ik even zijn naam, Theo, in zijn mariniersuniform. Of wat was het?
Ja, hij heeft bij een commando duikeenheid gezeten.
Oké,
Bij de
groen pak in ieder geval.
Ja, ja. Nee, klopt. Ik heb, even kijken hoor. Ik ben bij de landmacht geweest voor mijn nummer.
Oké.
Ja, was in 88-2 was ik. En dat was in eerste instantie bij de verbindingen in Ede.
Okay.
Daar heb ik mijn opleiding gedaan, 2 maanden. Op een gegeven moment kwam ik bij parate troepen. En dat was in Garderen. En dat was het grootste bungalowpark van Nederland, noemden ze het wel. Het was in de tijd dat Nederland op het EK moest spelen. Dat ze ook Europees kampioen zijn geworden.
Ja, ja.
En iedereen had daar gewoon een koelkastje en een tv op zijn kamer staan. En we sliepen met z'n drietjes op een verblijf. Nou, toen. En ik heb dat was voor mij een sleutelmoment. Hè? Dus mijn drive was eigenlijk al vanaf mijn 13e dat ik graag DJ muziek wilde gaan doen. Ik zag een soort silhouet van mezelf en eigenlijk ben ik ook direct in die energie gestapt.
Mooi.
Ja, zeker. Ik ben meteen begonnen radio maken, eigen piratenzender gestart. eigen drive-in show gestart. En gewoon op mijn kamertje ook gewoon gaan draaien, weet je. Dat soort dingen allemaal.
Yeah.
Nou, toen ik dus van die muziek werd afgetrokken, toen ik bij de landmacht kwam, ging ik zitten piekeren. Na zitten denken. Ja, ik moet toch wel wat gaan doen met mijn leven. En ik ben niet goed genoeg, weet je. Dat soort dingen allemaal. Van, nou, moet ik dan toch maar iets met die elektrotechniek gaan doen die ik bij op de LTS heb geleerd. En ik heb mijn MTS niet afgemaakt. Waarom heb ik dat eigenlijk niet gedaan? Allemaal van dat soort piekergedachten. Nou, dat ging dus. Je weet, als je een vraag de kosmos in slingert, dan krijg je antwoord.
Nou ja, dat heb ik gemerkt, ja.
Dus ik kreeg een antwoord in de vorm van een dingetje, een reclamespotje op televisie. Stap in de wereld, die marine heet. En ik zag daar Hare Majesteit Tromp met die hele grote bol. En ik dacht, yes, dat is wat ik wil. Avontuur. En ik zat 12 maanden later op de Tromp. Ja, dus ik had mezelf laten keuren en ik kon gelijk binnen een paar maanden kon ik terecht. Want ze zochten toen heel veel personeel.
Yeah.
Ik had tot mijn 55ste, tot dit jaar, had ik kunnen blijven bij de marine. Maar ja, het liep natuurlijk heel anders. Ik zat aan boord van het schip. Dus ik had de 9 maanden opleiding gedaan in Amsterdam. 2 maanden Den Helder. Nog een maandje Den Helder. Maritieme opleiding. En ik kwam op de Tromp terecht. En takenboek had ik half gedaan. En toen op een gegeven moment, toen had ik helemaal geen zin meer in, joh. 6 weken zat ik in een oorlogswacht. Geen frisse lucht. Alleen maar in dat schip.
Ja.
En ik werd langzaam depressief. Dus ik zei tegen mijn sergeant-majoor, ik zeg, ja, dit ga ik niet lang trekken.
Nee.
Nou, en toen zei hij van, waar zit je dan, weet je wel? Dus ik ging praten en toen ging ik ook huilen. En toen zei hij, als je daar zit, dan denk ik dat het goed is als je in ieder geval al van boord wordt geplaatst.
Ja.
Want we gaan over 2 maanden naar de West, 9 maanden. Hij zegt, wil je dat dan niet meemaken? Ik zeg, nee, dat hoeft voor mij niet. Nou, toen wist hij genoeg, want iedereen die keek naar die reis uit.
Ja, ja, ja.
Dus toen ben ik eruit gestapt. Het was niet zo eenvoudig.
Uh-huh.
Heel veel gesprekken gehad in Overveen, hè, bij de sociale dienst.
Okay.
Nou, en uiteindelijk toen stapte ik eruit. En toen ging ik hier zo, op deze plek, ja. Ging ik bij mijn stiefvader lassen. Dat heb ik een jaar gedaan. Toen ben ik bij de Rabobank gaan werken. En ondertussen was ik gewoon bezig met muziek maken. Ik had bij de marine geld gespaard, iets van 12.000, 13.000 gulden. Studiootje hier schuin boven gebouwd in mijn ouderlijk huis.
Ja.
En binnen een aantal jaar, ik leerde Theo natuurlijk kennen ook in 92. En binnen 2 jaar of zo stond ik in de top 40 met Wonderful Days. Dus zo snel kan het gaan. Zeker. Als je echt kiest voor wat je hart zegt.
Juist, juist.
Ja.
Maar er klopt toch die foto, heb ik toch goed onthouden, toch? Die,
ja.
In dat cd'tje.
Ja, heb je heel goed onthouden, inderdaad.
Ja,
ja. Ja, dat was zo'n, dat was volgens mij Charlottenburg of zo, dacht ik, waar het in staat.
Voor mij is nog zo'n fragment van, oh ja, en daar heb ik nog wel eens zitten kijken. En toen was ik denk ik ook al bezig met Defensie.
Ja.
Ja.
Ja, dat was in, moet geweest zijn, in 94 of 95 dat die cd uitkwam.
Ja, ik ging in 95 kwam ik op.
Oké. Okay.
Ja, ja, precies dat.
Mooi man. Maar gaan we terug naar jou?
Ja, sorry.
Geef niet. Nee, ik vind het leuk, dit soort dingen. Hier ben ik wel benieuwd naar.
Okay.
Kijk, je hebt in je boek heb je het over excessen. Hè, bij de mariniers en drugsgebruik onder personeel bij de krijgsmacht.
Yeah.
Ook bij de politie.
Hmm.
Hoe zit het met de officieren?
Ja, weet je, zijn het mensen, joh. Dus, kijk, ja, in die zin was ik best naïef op dat front. Want een biertje lust ik graag. En dat dronken we met z'n allen ook best veel. Maar voor de rest was ik me niet echt bewust van drugs of andere gekkigheid. Maar dat gebeurt natuurlijk ook bij officieren. Absoluut.
Ja.
En kijk, dus voor drugs is een hele wereld open gegaan. Dat er veel meer gebruikt wordt dan ik had gedacht. Wat heel veel voorkomt, zijn natuurlijk relatieproblemen. Maar ook echt veel vreemdgaan.
Ja, dat heb ik wel gezien ook op die boten.
Dat gebeurt mega veel. Extreem sporten is natuurlijk ook echt zo'n uiting. Maar echt extreem. Dus, en dat gebeurt bij officieren net zo, joh.
Ja.
Dus natuurlijk.
Als jij nu kijkt, want je hebt natuurlijk veel personeel van de landmacht en van de korps heb je gesproken.
Ja.
Wat zit er onder die excessen? Wat willen we niet voelen?
Nou, we willen dus niet voelen, inderdaad.
Maar wat willen we niet voelen?
Wat we niet willen voelen is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met mijn verhaal achter het muurtje gaan zitten. Wat je niet wil voelen. Je wil dus onoverwinnelijkheid, groot willen zijn, sterk willen zijn, onfeilbaar zijn. Dat zijn eigenlijk allemaal van die
matrasjes die we over iets heen leggen.
En dat zit hem vaak echt in. En niet bijhoren, afkeuring hebben. Dus niet goed genoeg zijn. Dat zijn de pijnen die verborgen worden in die wereld.
Ja.
Dus je ziet ook dat heel veel militairen hebben heel veel moeite om bijvoorbeeld ook hulp te vragen. Want dat is dan zo'n punt waar je overheen moet. Dan moet je eigenlijk door je eigen angsten heen. Van ja, als ik nu hulp ga vragen, dan moet ik eigenlijk met billen bloot dat ik niet onfeilbaar ben. En dat ik sommige dingen niet weet. Dat ik het allemaal niet alleen kan. Dus dat zijn eigenlijk de krachtenvelden die wel heel veel voorkomen.
Hoe gaat zoiets dan? Heb jij wel eens gezeten bijvoorbeeld in Irak of in Nederland dat er mensen naar je toe kwamen? Want je was leidinggevende.
Ja.
Hoe gaat zoiets?
Ik heb werkelijk, Ramon, geen enkele seconde me bezig gehouden met de psychische gesteldheid van mezelf of van anderen.
Nee.
Helemaal niks.
Dus daar gingen ze voor naar het PMT of zo?
Als er dus iemand een probleem had. Ging dat vaak niet via mij, maar via de adjudant, hè, dus de hoogste onderofficier.
Ja.
Dat was een beetje zeg maar de vader van van de eenheid. En ja, dan werd je doorverwezen naar een arts, naar bedrijfsmaatschappelijk werk of naar de geestelijk verzorger. En mijn focus als leidinggevende lag heel erg alleen maar op het operationele.
Ja.
We moeten draaien, we moeten rammen, we moeten gas geven, we moeten klaarstaan.
Ja.
Dus die personele zorg. Ja, weet je, ik was me niet bewust van mijn eigen processen. Dus ook helemaal niet bewust van mijn mensen.
Nee, je zat in een hele andere fase.
En ja, andere fase. Maar ik vind het ook echt wel een probleem eigenlijk. Dus ik vind het ook altijd heel erg mooi als ik voor grote groepen leidinggevenden mag spreken. En ze mag vertellen wat een belangrijke rol ze hebben voor hun mensen. Ook een belangrijke voorbeeldrol. Want je ziet dat veel overlevingsmechanismes ontstaan in relatie tot je vader of je moeder.
Alleen maar.
De autoriteit thuis, hè?
Ja.
En als leidinggevende ben je ook zo'n autoriteit. En ook al ben je er niet bewust van, is het wel zo dat je een voorbeeld bent voor je mensen. Jij geeft de uitnodiging van, praten we hier of niet? Ben je hier veilig of niet? Stellen we ons hier kwetsbaar op of niet?
Ja.
En je kan in die zin ook een enorme trigger zijn voor die oude overlevingsstrategieën van je mensen. Dus ik zie dat dus militairen die uiteindelijk ook PTSS ontwikkelen, daar heb ik een hele eigen visie op. Als ik een tijdslijn maak van een militair met PTSS, dan zie je natuurlijk, hij heeft van alles meegemaakt op uitzending, hij heeft heel veel shit en ellende meegemaakt. Maar dat is niet zozeer het probleem.
Ja, ik weet wat je gaat zeggen, en dit vind ik heel mooi.
Het probleem is, hoe reageer je erop? En hoe veilig heb je je gevoeld om te doen wat jij nodig hebt om dingen te verwerken? Als ik een tijdslijn maak, dan zie ik dat degene die PTSS ontwikkelen, zie je van nou, die zitten in oud overlevingsgedrag. Dus ze houden vaak hun mond, delen hun gevoel niet, delen hun emoties niet. Dat is één. Vaak zitten ze in een situatie waarbij ze een leidinggevende hebben die daar ook niet de ruimte voor heeft gegeven, die ze heeft getriggerd in het oude gedrag. En het wordt helemaal erg als ze thuis ook die ruimte niet voelen. Dus dat ze thuis en op het werk hun mond gaan houden.
Ja.
En dan wordt het een probleem.
Ja, want dan worden gebeurtenissen traumatische.
Die worden niet verwerkt.
Energieën.
Ja, ja, die blijven dus gewoon in je systeem zitten. En dan maak je nog meer mee en maak je nog meer mee. Dan hou je ook je mond over. En dan uiteindelijk loopt die emmer gewoon over.
Ja.
En dan is het heel. Ja, kijk, en waar ik dan altijd zeg maar probeer te zeggen is van ja, heel goed om al die nare ervaringen alsnog te verwerken. Dus om daar dus hulp bij te krijgen. Maar wat veel belangrijker is eigenlijk naar die wortel gaan. Naar helemaal aan het begin van je leven. Van waarom ben je überhaupt van jezelf afgegaan?
Ja.
Wat is daar het krachtenveld van? En ik heb wel eens het idee dat als je daar naartoe gaat, als je weer helemaal terug gaat naar je essentie en je komt achter het muurtje vandaan, zoals ik dat heb meegemaakt, dan heeft dat een positief effect op al die ervaringen in je volwassen leven.
Ja.
Dus ik zie veel liever dat je helemaal teruggaat naar je jeugd. En dat je al die ervaringen in Afghanistan, Irak, ja, weet je wel, het zal dan bijna wel. Want ik heb echt het idee, als je dat gaat helen, als je dat kinddeel gaat helen, dat je heel veel andere dingen ook heelt.
Ja, absoluut. Ja. Hoe kijk jij aan tegen de krijgsmacht nu? Heb je nog inzage in wat daar nu wellicht anders gaat?
Ja, ik ben daar best wel veel mee bezig. Ik heb ook gastlessen mogen geven bij officieren en zo. Dus ik krijg daar allemaal wel. En ik heb ook best nog vrienden in Defensie. Ook mensen die met bewustzijn en spiritualiteit bezig zijn. Dus ik hoor heel veel daarvan. Ja, weet je, de Defensie van in onze tijd, Ramon, is niet meer de Defensie van nu. Maar daar valt echt nog een hele hoop te verbeteren, hoor. Dus ik blijf mijn verhalen wel vertellen in de hoop dat mensen bewuster worden, zelfbewuster worden. Ze durven te gaan uiten en ze durven te laten zien.
Ja.
Dus daar zit nog wel echt heel veel winst te behalen. En dat is eigenlijk ook, hè, als ik me dan zo uitspreek op social media en ik zeg van waar kan je nou irriteren? Dan zie je dus ook, dus militairen zie je wel eens reageren op mijn post. En die zeggen dan van ja, wat een gelul, weet je wel.
Ja.
Wij zijn geen theedrinkende militairen, we drinken zwarte koffie. Er was eentje die laatst was. Of oh ja. Ja, we moeten ons alleen maar bezighouden met strijd aan het front. En al de gezweef, daar hebben we niks aan.
Ja.
En ik denk, ja. Het is niet of, het is en, weet je wel. Dus ja. Bereid je maar goed daarvoor op je taak die je hebt te doen. En alsjeblieft, blijf continu aandacht houden voor de mens.
Ja, ja. Ja, ik vind het wel mooi als je zegt. Ik las van de week las ik een stukje in een boek. En dat ging over dwarsdenken, over horizontaal denken. Wat het mannelijke symboliseert. En over verticaal denken. Wat zeg maar het vrouwelijke symboliseert. Het vrouwelijke is meer zeg maar geaard. En aligned, zeg maar. Ja. Terwijl dat dwarsdenken, dat meer met doelen te maken heeft. En eigenlijk ook wel met je past, met je bagage.
Ja.
En ik weet niet of ik het helemaal goed zeg hoor. Maar dat ze eigenlijk niet zonder elkaar kunnen.
Nee.
Maar dat dwarsdenken, dat juist zeg maar die spirituele component ook heel erg nodig heeft.
Zeker.
Omdat het anders niet gefundeerd is.
Nee.
Anders is het alleen maar een lijn die alleen maar zo gaat.
Ja.
Terwijl die fundatie, die grounding en ook het niet weten nodig heeft.
Ja.
Ja, het openstaan, ja. Weet je, als het kind.
Ja, en hoe ik het altijd zelf probeer uit te leggen ook is van ja, Michiel, allemaal leuk en aardig hoor, gevoel en emoties, maar we moeten gewoon ons werk doen, toch? En ik snap dat je op moment suprem, dat je dan gas moet geven, moet rammen, dat je dan
zeker
doen wat afgesproken is.
Ja.
En dan ben je wat mij betreft gewoon een held als je je eigen veiligheid wil riskeren voor de veiligheid van de anderen.
Ja.
Dus die snap ik volkomen.
Ja.
Maar er is ook een moment waarbij die dreiging voorbij is en dat je kan terugschalen naar jezelf.
Mm-hmm.
En dat vergt dat zeg maar die knop naar je emoties zeg maar uitschakelen en inschakelen, dat vergt zelfbewustzijn. Dus dat je bewust bent van wat en wanneer kan ik weer, of wanneer kan ik weer terugschakelen naar mezelf? En wat heb ik dan nodig? Wat leeft er dan nu in mij? Wat voel ik? Waar heb ik behoefte aan?
Ja.
En dat is juist heel erg krachtig en enorm professioneel om dat te doen. Want zo blijf je
ja.
Dus opgelijnd met jezelf.
Ja, dat is dat alignment.
Juist. Ja. En ik snap wel, maar natuurlijk als je met een antiterreureenheid, als dan de deur eruit geramd wordt en je moet iemand gaan oppakken, dan is er even geen en line. Dus daar ben je deze niet mee bezig.
Nee, maar het hoeft op dat moment ook niet.
Op dat moment hoeft het niet.
Nee.
Sterker nog, kan je zelfs in de weg zitten.
Ja.
Maar het gaat erom dat je dus weet wanneer doe ik nou wat.
Ja.
En ik denk bij Defensie is 95% van de tijd kan je gewoon heel erg zelfbewust door het leven gaan.
Ja.
En is het heel erg krachtig als je dat ook goed traint met elkaar. Van hey, wanneer moeten we rammen en wat voelen we nu na afloop?
Ja, want ik heb ook gelezen dat er ademsessies worden georganiseerd. En,
Ja, dus er is een beweging gaande. Maar ademsessies,
yoga.
Ijsbaden, ja. Yoga. Het zijn natuurlijk allemaal middelen.
Ja,
middelen.
Ja, wat zijn
het? Om dat contact met jezelf te herstellen of in ieder geval goed te hebben. Maar als vervolgens natuurlijk die omgeving nog dusdanig niet klaar is dat jij jezelf laat zien in die wereld, ja, dan kan je nog zoveel middelen gebruiken. Maar je moet natuurlijk die omgeving moet klaar zijn voor je authentieke zelf.
Ja.
Dus als je vervolgens natuurlijk in het gelid getrapt wordt, ja, dan kan je zoveel ijsbanen nemen als je wil, maar snap je, dan heeft het niet zoveel zin.
Nee.
Dus die bedding moet ook juist zijn.
Ja, ja. Hoe kijk je aan tegen bijvoorbeeld wat Trump van de week zei, hè? Dat hij zegt van, alle leden van de NAVO, die moeten gewoon lekker betalen. Want anders dan vind ik het helemaal niet erg als Poetin binnenvalt.
Ja, ja, weet je, ik kijk heel weinig nieuws, heel weinig tv. Dus ik heb het ergens in een fragment heb ik dat in mijn ooghoek voorbij zien komen. Maar ik heb er daar niet in verdiept. Wat dat betreft leef ik echt onder een steen.
Ja, nou, ik doe precies hetzelfde als jij dus wat dat betreft.
Wat je me zegt, ik heb daarvan gehoord. Het voelt als iets bizars wat je nu tegen me aanhoudt. En angstmakerij, bangmakerij. Ja, en dan merk ik van dat ik er zelf afhaak. Dus ik kan er eigenlijk niet zo goed antwoord op geven.
Ja.
Als je het niet erg vindt.
Ja, nee, want dan kijk ik een paar stappen weer vooruit. Met betrekking tot, dan zou dat impliceren dat we eigenlijk die hele krijgsmacht, dat dat weer veel sterker moet worden. Want we moeten weer zelf gaan nadenken. Want die NAVO, dat was toch wel een heel belangrijk bondgenootschap.
Weet je, en ik denk dat veel Nederlandse militairen ook met, zeg maar, dat NAVO-verhaal goed snappen.
Ja.
En dat het belangrijk is. En eigenlijk hoor ik daar ook geen militair over klagen. Want
nee.
Eigenlijk staan ze allemaal klaar van als Nederland in gevaar is, dan willen wij ons steentje bijdragen om Nederland veilig te houden. Dus dat is fantastisch. Maar het zit hem vooral in die orde ver van Europa vandaan, waar Nederlandse militairen moeten opereren, waar heel veel moeite bij zit.
Ja.
Dus goed om de krijgsmacht weer op sterkte te krijgen. En ook goed om aandacht te hebben voor die mensen in het uniform. Dat is en. Het is niet of we moeten heel veel materieel erin pompen. Of we moeten aandacht voor de mensen hebben. Nee, het is en.
Ja.
Ja. Dat moet samen. Dus als je een sterke krijgsmacht gaat bouwen, werkt dan ook aan sterke mensen.
Ja.
Sterke mensen die klaarstaan voor hun taak, maar die ook klaarstaan. Die ook snappen van hoe blijf ik veerkrachtig en hoe blijf ik gezond dit werk doen.
Ja, helder. Kijk je wel eens naar die shows van Kamp van Koningsbruggen en zo?
In het begin wel. En daar ben ik heel snel mee gestopt.
Oké, wat vind je daarvan?
Dit is een tricky one, Ramon. Ja, weet je. Kijk, wat ik zelf ervaren heb in mijn leven, laat ik het dus heel dicht bij mezelf houden. Wat ik zelf ervaren heb in mijn leven is dat ik natuurlijk op mentaal en fysiek gebied ben ik tot uiterste gegaan.
Ja.
En daar heb ik niet mijn antwoorden in gevonden.
Nee, daar doel ik op. Ja.
Dus dat zijn tools voor mij die voor mij niet werken. Dat heb ik maar laten zien.
Het is natuurlijk tv, hè?
Ja.
Ja.
Dus ja, dat, ook dat. Kijk, de tools. Ik heb veteranen, militairen, politiemensen. Zulke grote gasten heb ik in die stoel zitten. En die hebben ook dat allemaal gedaan. Maar als ik ze vraag na die sessie van, nou, ga nu eens dat gesprek voeren met je vrouw. Of misschien wordt het een keer een tijd dat je het contact met je ouders herstelt. Of misschien is het fijn om toch eens je kind met je kind te praten en eens te knuffelen. Dat zijn dat soort stappen. Dat zijn eigenlijk de grootste uitdagingen die mensen die zo gehard zijn kan geven. Ik herken het aan mezelf. Dus een gesprek voeren met mijn vader. Een open gesprek met mijn vader was voor mij heel lastig. Dat ik voor mezelf ging staan en uiteindelijk ook de scheiding doorzetten. Dat was voor mij heel lastig. Want dat betekende dat ik me moest uitspreken. Dat ik moest openen. Dat ik achter dat muurtje vandaan moest komen. Dus veilig achter een muurtje zitten en allerlei ontberingen ondergaan, dat snap ik wel. Maar daar ligt van mij niet het antwoord. Dus daarom kan ik moeilijk kijken naar dat soort programma's. Omdat de nadruk heel erg ligt op het fysieke en mentale. En ik zou veel meer dat emotionele en spirituele willen zien. Als dat allemaal aan bod komt, dan is het goud.
Dit vind ik een hele mooie om bijna te besluiten.
Oké.
Nou ja, allereerst voor de mensen die het boek willen lezen. Ik zweer trouw. Ik vind het echt een topboek. Ik denk dat we nog wel een paar uurtjes daarover door zouden kunnen praten. Ik heb ook nog veel meer dingen opgeschreven. Maar we hebben ook een beperkte tijd.
Yes.
Waar kunnen de mensen jou vinden?
Op www.doorbraakcoaching.com.
Ja.
Daar staat eigenlijk alles op.
Ja, oké.
Mooi. En het boek kan je gewoon op alle online boekwinkels bestellen.
Oké, top. Dan wil ik tot slot jou mijn boek overhandigen.
Kijk eens.
Ja, dat
wat tof.
Ik vind dat altijd wel leuk om als mensen mij iets sturen, om daar ook iets voor terug te geven. En ik hoop dat je hem nog niet hebt.
Nee, ik heb hem niet. En ik ga hem met heel veel plezier ga ik hem lezen. Dankjewel.
Oké, man. Dankjewel voor je komst en heel veel succes.
Dankjewel.
Yes.
Ciao.